Ik wilde vanavond graag iets. Staat hij wel aan?
Nee, die staat wel aan. Ik ga deze niet aan.
Sorry. Vanavond graag met. Ja. Met jullie iets lezen uit de brief aan de Hebreeën. Uit Hebreeën 5. Vers 7. Hebreeën 5, vers 7. In de dagen dat hij, en dat slaat op de Heer Jezus, dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dus na zijn volbracht werk een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Over hem, over die priester naar de ordening van Melchizedek, hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging en van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. En dat zullen we ook doen als God het toestaat. Tot zover de tekst. Daar komt ook onze titel vandaan. Voor vanavond, Arjan zei het zo pas, eet de kerk melk of vast voedsel? Beide termen, melk, vast voedsel, komen in dit stukje voor. Er is nog een tekst die wel eens geciteerd wordt, dus 1 Petrus 2 vers 1. 1 Petrus 2 vers 1. Leg dan alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij af. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarover gaat het. U weet het, het heeft te maken met het kijken naar de gemeente. Houd wat je hebt, opdat niemand je kroon gaat nemen. Uit Openbaring 3, vers 11. Het is nodig om elkaar toe te roepen. Denk erom dat je dat wat je gekregen hebt niet kwijtraakt. Maar hier staat eigenlijk een soort waarschuwing. Er komt een tijd dat je nog weer terugkeert naar je babytijd. De babytijd in het geloof. En dat je verre bent van een stukje volwassenheid. Opgegroeid de volwassenheid van een gelovige. De schrijver van deze brief aan de Hebreeën. We nemen aan dat het de apostel Paulus is geweest. Staat er niet helemaal precies, maar je kunt het bijna voorspellen. Die zegt, na de tijd gerekend, dus je bent tot geloof gekomen en wat de tijd betreft had je nu al een leraar moeten zijn. Maar je bent nog een baby. Dat blijkt uit van alles. Nu is het op zich goed. Je moet dat melk eten, dat melk drinken is zuiver, is goed. Hoort bij de start van een gelovige, dat is 1 Petrus 2... Je kunt niet zeggen dat je dat over moet slaan. Dat kan niet. Dus dat hoort erbij. Begeerig zijn naar die onvervalste goede melk die je nodig hebt. Want daardoor ga je groeien. Maar dat is wel het begin en niet een soort eindpunt. En daar zitten we mee. Als het Oude Testament een verwijt geeft, jullie hadden, naar de tijd gerekend, al veel verder moeten zijn, dan klinkt het daar zo in Hosea, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. En ik weet het, kennis maakt opgeblazen. Daar worden eigenwijze lui uit geboren, die het allemaal beter weten. En dat is ook niet goed. Eigenwijzigheid, hoogmoed, is absoluut te veroordelen. Maar de andere kant van de medaille is dat je toch in geestelijke zin moet gaan groeien. En dat wordt in de brief van Johannes met een baby in Christus, met een jongeling in Christus en met een vader in Christus vergeleken. Dus een baby, een jongeling, een vader. Eerste brief van Johannes. Ook daar precies dezelfde gedachte, dat er een groei moet zijn in het kennen van de Heer Jezus. Moet je dan per se bijbelstudies gaan geven? Moet je dan alleen maar bijbelstudie doen? Is het dan niet veel belangrijker om langs de deuren te gaan, om de mensen te vertellen dat ze de Heer Jezus nodig hebben? Waar is de uitnodiging om tot geloof te komen? Wie gaat nog de straat op? Wie vertelt nog van de Heer Jezus? We kunnen toch niet allemaal kamergeleerden worden die allemaal studeren en studeren en studeren terwijl er een wereld verloren gaat. Dat soort termen hoor je dan. En dat is natuurlijk ook waar. Ik hoop van harte dat er vandaag mensen zijn die anderen uitnodigen om bij de Heer Jezus te komen. Als dat niet gebeurt, ja, dan loopt het schip ook ergens vast op een zandbank of zo. Dus we mogen en we moeten vertellen van de Heer Jezus. We mogen getuigen van het geweldige van de Heer Jezus. Als de eerste discipelen hun eigen familie ontmoeten, dan brengt de een de ander bij de Heer Jezus. En ik weet nu uit ervaring van velen, mensen die net tot geloof gekomen zijn, zijn zo enthousiast dat ze anderen, hun broer, hun zus, familie, gaan vertellen van de Heer Jezus. Hun buren. Hun verjaardag wordt gebruikt om een evangelisatiedienst te ontketenen. Natuurlijk wordt dat lang niet altijd in dank afgenomen. Maar het enthousiasme om te vertellen van de Heer Jezus ontbreekt heel veel gelovigen. Laat maar. Want ja, als je dat zegt, dan strijk je weer tegen die haren in. En dat wil je niet, want dat geeft alleen maar verwijdering. Maar dat zijn misschien wel flutargumenten. Maar op een bepaald moment houdt iedereen zich stil. en zegt niemand nog iets. Maar wie vertelt dan nog van de Heer Jezus? Wie laat zien wie de Heer Jezus is? Nou, u kunt met mij zeggen, dat kan ook door praktische dingen. Dat kan ook door iemand te helpen. Dat kan ook door een huisje helemaal vervuild. Ik citeer nu uit de vorige week. Schoon te maken. En dat de woningbouwvereniging zegt, wat jullie hebben met die kerk van jullie, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Snap je? Dat komt ook voor, gelukkig. En zo zijn er talloze voorbeelden. Maar vanavond gaat het erover, wat is ons menu? Ik heb het natuurlijk niet over kalkoen en over eend of over wild of over varken of over rund of over kip of over vegaburgers. Daar heb ik het niet over. Maar wel melk of vast voedsel. Het verwijt in Hebreeën 5 is heel concreet. Eigenlijk hadden we heel veel te zeggen, maar je bent er nog niet aan toe. Ik zou zo graag wat meer vertellen over die enorme hoge priester van ons, zegt Paulus, denk ik. Maar je bent er niet aan toe, want ja, je kunt het niet behapen. Gisteravond zat een meneer ergens in het westen van ons land, in een zaal, zat een beetje aan de linkerkant tegen een muur vanaf het preekstoeltje gemeten. En ik vroeg hem de afloop, een ziekje, oude man, hoe gaat het met u? Kon u het begrijpen? Dat vraag ik wel eens vaker. Ze zei, nou, ik heb er niets van begrepen. Ik denk, oei. Een uur lang je best gedaan en iemand zegt, ik heb er geen piet van begrepen, niks. Er zijn heel veel andere reacties geweest, dus ik ga mezelf geen verwijt maken. Maar hij was er niet aan toe. En misschien was het voor hem dan wel te moeilijk. Dat kan zijn. Het kan ook een andere achtergrond hebben. Ik vermoed van wel. Maar goed, laat maar. Feit is, wat is onze lat? Hoe hoog ligt onze lat? En wat kunnen we hebben en wat krijgen we dan? Daar gaat het over. Ik weet van heel veel mensen die mailen of een app sturen of bellen. We horen nooit meer iets. We horen wel iets over hoe je tegen die dingen aan moet kijken en hoe je met COVID-19 moet omgaan en hoe je naar meneer Trump moet kijken of naar de komende verkiezingen in Nederland moet kijken en hoe het gaat met politieke partij 1 en 2 en 3 en 4 die gedoe hebben, die alleen maar ruziend over de straat gaan. Maar gaat het nog wel over de Heer Jezus? Is het nog zo dat de inhoud van de prediking de Heer Jezus is? De Heer Jezus wordt genoemd de Christus van de Schriften. En als het niet meer over hem gaat, over wie gaat het dan? En als het over onze club gaat, of onze richting, of onze visie, dat is aardig soms, maar eigenlijk spijkeren we dan verkeerd. Maar het moet over hem gaan. En als het niet meer over hem gaat, dan moeten we ons stilhouden, denk ik. Maar we zitten met dat probleem. En dat probleem is levensgroot. En de diensten, ja, ook al door corona, maar ook al om de luiigheid van mensen. 20 minuten, hè, broeder. 2 weken terug, ergens in het westen van ons land. Ik had 20 minuten. Ik zei, nou, dan ga ik maar naar huis, dan kom ik maar niet meer. Nou, nee, maar u mag er nog wel. Oh ja. Nou, met andere woorden, trek je er maar niks van aan. Je hebt dus een soort escape. En je mag iets meer gaan vertellen. Maar het is zo in kaders gezet, in regimen gezet, dat je er niet meer uitkomt. Ik wil vanavond met je terug. Hier gaat het in Hebreeën 5 over een hoge priester. En het wordt hier vergeleken met eigenlijk 2 hoge priesters. 1 Aaron, die er was in de tijd van Mozes, natuurlijk zijn broer, en de oprichting van de tabernakel. En een andere hoge priester die Melchizedek genoemd wordt. En nu wordt onze Heer Jezus hoge priester genoemd naar de ordening, moeilijk woord hoor, van Melchizedek. Dat betekent dat hij dus niet in de lijn van Aaron bezig is, maar in de lijn van Melchizedek bezig is. Zo ongeveer kun je het vertellen. Nu was Melchizedek, u vindt dat natuurlijk in de Bijbel, u leest maar in Genesis 14 en u komt hem tegen, in de tijd van Abraham al priester van God. En hij was bovendien koning van Salem, koning van de vrede. En zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. Melchizedek, koning van de gerechtigheid. En die man die komt ineens het leven van Abraham binnenstappen. Ik weet niet of Abraham überhaupt van hem zou hebben gehoord, maar in ieder geval, de Bijbel zegt, ineens is hij daar. Toen Abraham Lot weer heeft vrij kunnen krijgen uit de handen van vijanden en hem weer terug kon brengen, notabene naar Sodom en Gomorra, waar hij toen woonde. Je zou zeggen, dat is ook niet, nou ja, laat maar los. De motieven kunnen we dus weer gaan beoordelen, maar in elk geval, Lot mocht terug. En alle mensen die gevangen genomen waren, alle buit, alle haven die die koningen, een hele rij koningen, buitgemaakt hadden met al die mensen, die kwamen allemaal weer terug, want Abraham kon met zijn manschappen de overwinning gaan behalen door de kracht van de Heere. Dan zegt de koning van Sodom en de koning van Gomorra, Abraham, geweldig, schitterend, de buit, de haven, dus alles wat aan spul is, aan goud en aan kostbare steden en aan mooigheid, dat is voor jou, dat mag jij houden, maar de mensen mogen dan weer terug, die mogen weer vrij zijn. Abraham zei, ik wil niets hebben, ik wil niks, 0,0, helemaal niks. Maar het aanbod lag er wel. En op dat moment komt een man ineens naar voren, koning van de gerechtigheid, koning van Salem, dat is koning van de vrede, priester van God, de hoge, priester van God, priester van God in Salem, shalom in Salem, vrede, koning van de vrede. En Abraham geeft aan die man 10% van alles wat hij heeft. Dus hij heeft het aanbod van de koningen afgewezen, van de koningen van Sodom en Gomorra, en geeft aan die andere koning 10%. Nou, dat was gezien de rijkdom van Abraham, was best een aardige collecte die avond. Dat kan ik u verzekeren. Maar koning van Salem komt daar en biedt Abraham brood en wijn aan. Je kent die geschiedenis. En het is zo schitterend dat op dat moment daar iets gebeurt van een hele andere, norm dan wat de koning van Sodom aanbiedt. Haven, goud, zilver. En nu komt er iemand met brood en wijn en Abraham geeft aan deze koning 10% van alles wat hij bezit. Die koning van Salem, Melchizedek, wordt spreekwoordelijk iedere keer teruggehaald. U leest Psalm 110 voor uzelf, daar komt u hem absoluut tegen. Maar in de brief van de Hebreeën, in hoofdstuk 7, een heel hoofdstuk bijna aan hem gewijd. Dus dit is hoofdstuk 5, maar in hoofdstuk 7 van diezelfde Hebreeënbrief vindt u uitvoerig over hem geschreven. En die koning van Salem, die is en priester en koning. En dat is helemaal nieuw. U weet misschien dat in de tijd dat Mozes geroepen werd om Israël uit Egypte te halen, hij inderdaad een soort koningsfunctie had. Hij wordt koning van Jeschurun genoemd, Mozes. Dat betekent dat hij was toch wel de baas ook, de leider. Maar hij was geen priester, Mozes. Dat was Aaron die naast hem stond. Die twee mochten dat samen doen. Dat was dus niet één man, dat waren dus twee. En dat is permanent zo gebleven. Steeds opnieuw. Er zijn ook koningen geweest die graag en koning waren en priester waren. Jerobeam, dat is na Salomo, die stond bovenop het altaar en regelde alles. Ging helemaal mis. Maar daarvoor al was koning Saul, hij was koning geworden, maar hij wilde ook priester zijn. Hij ging zelf offeren. Ging niet goed aflopen. En daarna, veel later, was er een koning Uzzia, op zich een vrome, godvrezende koning, die wilde ook priester zijn, ging het heiligdom binnen en werd middelaars op hetzelfde moment. Ging dus niet goed. Dus iedere keer als een koning priester wilde zijn, liep het niet goed af. Alleen deze blijft staan. Hij was en koning van Salem en priester van God, de Allerhoogste, die Melchizedek. En dan komt de Heer Jezus. En de Heer Jezus, het is best moeilijk, ik hoop dat ik het helder kan krijgen, of dat je het wilt overwegen voor jezelf. Want dus soms zijn er ook aannames bij. Maar hij kwam, wat zijn DNA betreft, zouden we zeggen, ja, bij God vandaan, amen. Maar hij was geboren, volgens de Bijbel, in het Matthäus-evangelie, in de lijn van Jozef. Maar Jozef had er niks in gedaan. Helemaal niks. En toch wordt Jozef daar model de lijn van David. Hij wordt in de koningslijn geplaatst daardoor. Dus de Heer Jezus is weliswaar niet uit Jozef verwekt, maar is wel in de koningslijn, in de opvolging van David, neergezet. En hij zou koning zijn. Koning, de koning der koningen. Maar het merkwaardige feit doet zich voor dat de Heer Jezus uit Maria is geboren. En ik heb niet zoveel moeite en ook niet zoveel, laat me zeggen, moeilijkheid om te zeggen dat Maria uit de lijnen van Levi stamde. Weet u dat ze familie had? De ouders van Johannes de Doper. Dat was een nicht van haar. Zowel Zacharias als ook Elisabeth, dus de vader en de moeder van Johannes de Doper, kwamen uit de stam van Levi, zegt de Bijbel. Ze deden priesterdienst en ze waren beide uit die lijn. En het was Maria's familie. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Jozef laat dus de koningslijn zien. En Maria laat de lijn zien van Aaron en van de rest van de priesters. Dus je ziet in de Heer Jezus die twee dingen al bij elkaar komen. Direct al in het allereerste begin. En dat is ook zo. Daarom wordt de Heer Jezus vergeleken met Melchizedek. Hij is en koning en priester. En dat is helemaal nieuw. Ook nieuw is dat gelovigen, dus mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, tot een heilig priesterdom zijn gaan behoren en tot een koninklijk priesterdom zijn gaan behoren. Om de grote deugden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U en ik zitten ook in die lijn. Heel merkwaardig. Die dingen die mag u niet uit elkaar halen. En waar het me nu om gaat vanavond is, ik zit al een hele tijd te denken, hoe zal ik het precies zeggen. Het heeft me heel erg bezig gehouden de laatste week, anderhalve week. Dat de tabernakel, waarvan u, ik weet niet hoe vaak een preek hebt gehoord misschien, want u bent doorkneed in de schriften. U bent, u bent allang leraar. Maar die toespraken over de tabernakel, die kunnen op een bepaald moment zo vertrouwd in je oren klinken, dat je ze niet meer helemaal scherp hebt. Dat kan. Ik ga het nu proberen. Waarvan spreekt nu de tabernakel die destijds te midden van het volk van God stond? Van het wonen van God bij de mensen. God wilde wonen bij de mensen, staat er expliciet. Dus zonder toevoegingen, zonder franje. Maar wie is nu degene die bij ons is komen wonen? Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Getabernakeld zelf, letterlijk. Dus de hele tabernakel is een illustratie van God woont bij de mensen. Jahwe woont bij de mensenkinderen. En stel nu dat u na vanavond die hele geschiedenis van de tabernakel, even los van alle andere dingen, alle onderdelen zijn boeiend en de moeite van het overwegen waard en misschien ook wel een preek waard, een toespraak waard. Maar stel nu eens dat u dat nu vanavond zegt, aha, dus dat is eigenlijk een compleet overzicht van de Heer Jezus zelf. Nou, dat is het ook. Nu had je in die tabernakel drie delen, drie afdelingen. Een voorhof, een heilige en het heilige der heiligen. En stel nu eens dat jij vanavond die tabernakel mocht binnengaan. En dan kwam je de hoge priester tegen. Want die diende daar. Die hoge priester die was daar prominent aanwezig. Er staat zelfs van het heilige, dus van de tweede afdeling, tweede compartiment of tweede stuk, dat de hoge priester van de avond tot de morgen bezig was om daar de lampen te verzorgen en om het brood te schikken op die tafel. Want die stonden daar. Dus daar was de hoge priester zelfs elke nacht bezig. Hij had nooit, nooit verlof. Bestond niet. Maar stel nu eens dat je die hoge priester nu zou tegenkomen. Wat zou u dan zeggen als u in het eerste stuk van de tabernakel stond, het eerste afdeling, dus die voorhof. Wat zou u dan gaan zeggen? Ja, daar is mijn schuld vereffend. Daar is dat wat voor mijn zonden en voor mijn ongerechtigheid betaald moet worden, is daar op het al. Nou, u bent fout, maar dat gebeurde helemaal niet daar. Begint u al een beetje misschien te denken van verdraaid? Is het dan te simpel geweest, wat ik ooit leerde? Want het gaat niet om het zondofferaltaar daar, of om het schuldofferaltaar daar. Het gaat over het brandofferaltaar daar. En dat is dat aspect van het werk van de Heer Jezus. Die kant van het werk van de Heer Jezus. Wat de Heer Jezus in de allereerste plaats voor zijn God en voor zijn Vader gedaan heeft. Om hem te eren, om hem te prijzen. Om zijn hart te tonen. Om zijn wezen te etaleren. Om het prachtige van Jahwe hier op aarde zichtbaar te maken. Zo is God. Zo is de Heer. Ja. Ik weet nog dat ik als klein jongetje, ja, sorry, nee, niet als 12 of zo, maar ik was al getrouwd, dat ik voor het eerst iets hoorde over het brandofferaltaar. Het was alsof ik het hoorde onweren in Keulen, zo heet dat vandaag. En alsof ik weet niet wat hoorde. Ik had het nooit begrepen. Niks. Begrijpt u wat u een beetje kwijt bent? U weet wel van uw verlossing. U bent op de hoogte van het feit dat de Heer Jezus voor uw schuld, voor uw zonden aan het kruis gestorven is. Amen. Hou vast. Praat erover. Dank daarvoor. Vergeet dat nooit. Elke dag opnieuw. Doe dat. Maar de andere kant van de medaille is dat hij dat in de allereerste plaats niet voor mij heeft gedaan, maar voor hem die hem gezonden had heeft gedaan. En dat accent, dat zijn we kwijt. Dat is nu precies het verschil tussen melk en vastvoedsel. Daar zie je het verschil. En dan ben je nog maar net begonnen. Die dingen maken duidelijk wie de Heer Jezus is. Ik kom bij God om uw wil te doen. Vader, ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Dat gezelschap wat bij elkaar is voor een Bijbelstudie in Emmen, daar heb ik voor hen de schuld willen afronden, willen betalen, daarvoor heb ik willen boeten. Amen. Maar daarvoor is het offer buiten de legerplaats verbrand. Is nooit op het altaar verbrand. Dat gebeurde altijd buiten de legerplaats. Daarom heeft ook de Heer Jezus buiten de poort geleden. Buiten de legerplaats. Dus we zijn heel snel dit heel eenvoudig gaan maken. Ja, want onze kinderen moeten het ook kunnen begrijpen. Amen. Het is ook zo. En degene die toevallig binnenkomen, die de samenkomst binnenstrompelen, die moeten het ook kunnen begrijpen. Ja, is ook zo. Maar is de dienst van de gelovigen qua hoogte, qua inhoud bedoeld voor de buurman die toevallig binnenkomt, of misschien wel niet binnenkomt, is het daarvoor? Nee, antwoord nee. Ja, moet je daar geen rekening? Ja, tuurlijk. Natuurlijk mag je die buurman uitleggen. Natuurlijk moet die Bijbelles komen, zal die buurman moeten horen. Maar het is in de eerste plaats bedoeld voor jou. Als jij tot de naam van de Heer Jezus bij elkaar bent, jij in het huis van God, de gemeente is het huis van God, een woonstede van God in de geest. De gemeente, een woonplaats van God in de geest. Daar woont de Heilige Geest. En daar gaat het over de Heer Jezus. Ik weet nog hoe verbaasd ik was. Omdat ik was al tot geloof gekomen. Echt. We waren al getrouwd. Dat was daarvoor echt gebeurd. Maar wat ik toen hoorde. En ik heb later wel eens geroepen, als dit soort avonden nu nog bestonden, dan ging ik er ook naartoe. Dan hou ik mijn mond en dan wil ik daar wel eens een poosje weer luisteren. Hoe kan het dan dat eenvoudige mensen mij dat konden vertellen? Konden dingen etaleren die ik nog nooit gezien had. Los van tot geloof komen. Ik hoop dat u het pakt. Ik hoop dat u het oppakt. Dat tot geloof komen is een must. Dat moet eerst, dat moet eerst, dat kan niet anders. En als dat niet gebeurt, dan sta je echt een fase over. Net zo goed als je een baby hebt die gelijk op een soort autopad wordt gezet, dat werkt ook niet. Dus dat kan niet. Maar de andere kant van de medaille is dat ik niet steeds met die autopad bezig moet zijn, of met het fietsje met 3 of 4 of 5 wielen. Dat is nuttig voor die kleintjes, maar wanneer dan? Gelovigen die dat eerste stuk van de tabernakel binnenstappen en dat tegen de hoge priester aanlopen, die zien ineens dat de hoge priester helemaal niet bezig is met het zondoffer en het schuldoffer. De hoge priester is bezig met het spijsoffer. Dit is het leven van de Heer Jezus. Zo heeft hij gesproken, zo heeft hij gediend. En de hoge priester is bezig met wat hij voor zijn God en voor zijn vader heeft gedaan. Ik kwam daar nooit aan toe. Ik bedoel dit alleen maar als voorbeeld te gebruiken om aan te geven wat nu het verschil is tussen melk en vast voedsel. Waar zitten we? Er was nog een voorwerp in het eerste stuk van de tabernakel, dat is het wasvat. Nou ja, u gaat zeggen, ja, daar hebben de priesters hun handen en hun voeten gewassen. Ik weet dat het even moeilijk wordt, maar probeer het nu toch. Maar waar zou dat dan van spreken? Ja, van de wassing des waters door het woord. Efeze 5, amen. Ik ga mee. Maar is dat genoeg? Antwoord nee. Weet je waar dat van spreekt? Van de voetwassing. En die voetwassing vindt de Heer Jezus nodig, vlak voor hij naar het kruis ging, om Petrus toch een keer duidelijk te maken. Petrus, ja, met je grote mond, die geheel gewassen is, die heeft helemaal niet nodig om gewassen te worden. Dat is gebeurd. Dus die eerste fase, die melkfase, die babyfase is geweest. Zegt de Heer Jezus ook tegen Petrus. Maar je hebt wel nodig dat ik je de voeten was. Waarom? Als ik je de voeten niet was, dan heb je geen deel met mij. Wel deel aan hem had hij. Hij had gekozen voor de Heer Jezus. Met vallen en opstaan blijkt later, maar dat is met ons ook zo. Maar delen met hem betekent dat je hetzelfde deel hebt. Een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Weet je waar de Heer Jezus mee bezig is? Met het wasvat. En dan ben je nog steeds in het eerste deel van die tabernakel. Om je de voeten te wassen. Zodat je permanent kunt gaan genieten van de gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Onze gemeenschap in Johannes is met de Zoon en zijn Vader. Continu. Permanent. En dat betekent dat elke zonde niet mijn kindschap in gevaar brengt, maar wel mijn omgang met God de Vader in gevaar brengt. Als ik zondig vandaag, ben ik nog een kind van God. Want ik heb leven uit God en de Heilige Geest is in mij tot in eeuwigheid. Dat gaat nooit meer weg. Maar het genieten daarvan en de harmonie daarvan is totaal zoek als ik verkeerde dingen doe. En de Heer Jezus, we hebben een voorspraak bij de Vader. Hoort u het? Jij hebt een voorspraak bij de Vader. En de Heilige Geest is een voorspraak in je. Dus de Heilige Geest maakt je iets duidelijk, laat je al zien waar het niet goed zit, waar je scheefgroei kende. Maar het is niet alleen van, had het gedoe over COVID, al het gedoe over de politiek, al het gedoe over wat er in de wereld te koop is. En ook agressie en aanvallen en schietpartijen. Handen en voeten wassen. Ja, dat is melk. Ik zeg niet dat dat niet nodig is. Dat is ook nodig. Maar dat eerste wat ik benoemde, dat de voeten laten wassen om in hoge, heerlijke, groteske, ik ken geen beter woord, harmonie met de Vader te leven en te genieten van de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, omgang te kennen, praktisch omgang, ja, dat gaat daar ver bovenuit. Dat is vast voedsel. Daar heb je het weer. En dan bent u nog maar in het eerste stuk van de tabernakel. Dan komt u in het tweede stuk van de tabernakel, dan ziet u daar het licht. Ja, het is donker vandaag hoor. Klopt. De donkere dagen voor kerst. Ja, we nemen wat extra lichtjes in huis. Al of niet in een kerstboom. Amen. Geen enkele moeite mee. Maar is het dat? Ja, we zingen van het licht. En in de dienst worden dan kaarsen ontstoken. Dus van die adventszondagen, die 5 kaarsen. Heb je er moeite mee? Nee, helemaal geen moeite mee. Het is mij goed. Maar is dat het? Zijn we er ooit aan toegekomen dat God zelf licht is? En dat in hem absoluut geen donkerheid is? Dat hij alleen maar licht is? Als in het boek Openbaring hoofdstuk 21 uit de hemel iets neerdaalt, ze heeft zon en maan en sterren niet nodig. Want God is het licht en het lam is haar lamp. Hij is licht. De 7-armige kandelaar. Anders geformuleerd met een tekst uit Openbaring 4 en 5. De 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. En als u ze alle 7 wilt weten, Jesaja 11 vers 2 geeft u ze alle 7. Alle 7. U kunt ze zo vinden. Alles, het schitterende van de Heer Jezus, het prachtige van hem. Je staat weer perplex. Het is niet een soort lampje van de, zoals wij in onze telefoon vandaag zo'n zaklampfunctie hebben. Ik weet niet of je ook zo'n ding hebt, maar je drukt op een knopje en je kunt het ineens heel goed zien. Dat is makkelijk. Zo'n lampje hebben wij ook, ja. De Heer Jezus, zo'n lampje. Dat is melk. En vast voedsel is, maar voordat er überhaupt iets was, toen God begon te scheppen en zei er zij licht, toen was er helemaal geen zon. Die moest een paar dagen later nog komen. Er bestond helemaal nog niks. En zei er zij licht. Hoe kan dat nu? Al die dingen maken dat u misschien gaat groeien in het geloof. En dat u zegt, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor het feit dat u God zelf bent. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Weer melk en vast voedsel naast elkaar. Tegenover de kandelaar stond in de tabernakel een tafel met toonbroden. Nou, ik zal je, dat is een heel emotioneel onderwerp voor mij, omdat ik het zo mooi vind, zo prachtig mooi vind. Daar leggen 12 broden op. in die 12 broden representeerden de 12 stammen van Israël. Dus het gehele volk van God. Dat is op zich bekend. Maar om die broden daar op die tafel te houden, had God gezegd, dan moet je een rand van een handbreed daaromheen maken. Een gouden rand. En om die gouden rand nog een rand, dubbele rand, twee keer een rand, daaromheen nog een. Als de Heer Jezus zegt in Johannes 10, en niemand zal ze uit mijn hand rukken, zijn hand, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader, die tweede rand, twee handen, daar lig je tussen. Het brood bleef op de tafel liggen, ook tijdens het transport. Ging er nooit af. Alleen één keer per week werd het gegeten, maar er kwam er nieuw op. Maar ook volgens nummer 7, tijdens het transport lag het brood op die tafel. Alle hobbels en alle toestanden. Ik probeerde te vertellen. Gisteravond, in een avond, in Sliedrecht ergens. Een jong stel wilde graag trouwen en kwam bij ons in Nijverdal om over de huwelijksdienst te praten. Dat is ook gebeurd. En die kwamen naar de Bijbelstudies. En die wilden op grond daarvan graag dat ik de dienst zou doen bij hun huwelijk. Dit was, zeg maar, woensdag. Zondag gingen ze naar de dienst, naar hun kerk, naar hun eigen dienst. En het was spek en spek glad. En ze woonden in de buurt van Leiden, Hazerswoude dorp. En ze rijden op een spekgladde weg met z'n tweetjes. En ze rijden van de weg. Ze glijden van de weg in het water, in het kanaal. Weet je wel. Die loopt er langs. En ze zijn beide verdronken. De familie heeft gebeld en gezegd, ze zijn bij jullie geweest en ze hebben met jullie gepraat. Zou je de dienst willen doen? Waar moet je over praten? Wat moet je zeggen? Ik heb over de tafel met toonbroden gepraat. Waarom weet ik nu nog niet, maar het is wel gebeurd. En over het feit dat zij wel van het taluut kunnen raken, wel van de weg af kunnen raken, afgeleiden. Maar dat ze nooit van die tafel af kunnen glijden. Nooit. Heb je ooit gedankt, Heere God, wat er ook gebeurt, COVID of geen COVID, zorg of spanning of moeite of ik weet niet wat voor verdriet, maar nooit kan ik van uw tafel af. Nooit kan ik van die tafel afglijden. Ten ene male onmogelijk, want uw hand en zijn hand, ik en de Vader zijn één, zegt de Heer Jezus in Johannes 10. Daar staat die tekst. Ik hou je vast. Ja, dat is voedsel voor de priesters. Ze aten dat één keer in de week. Dat is melk. Maar erover doordenken en iets meer daarvan begrijpen, dat is vast voedsel. Heb je ooit God gedankt voor het feit dat je in het licht van de kandelaar permanent gezien wordt? Dat waar het ook is en hoe donker het ook is om je heen, ook al is overal het licht helemaal uit, er is één plek waar het licht blijft branden. Daar. Leviticus 24. Zoek het maar op. De hoge priester is van de avond tot de morgen, tot de nieuwe dag aanbreekt, van de avond tot de morgen bezig om de lampen te verzorgen en om het brood te schikken op de tafel. Heer Jezus, ik wil u danken, ik wil u prijzen, ik wil u eren. Ik wil u groot maken, Heer Jezus, voor wat u hebt gedaan. Er stond nog een voorwerp in dat tweede compartiment, dat tweede afdeling, en dat is het reukofferaltaar. En daar gaat het niet over dat hij iets toevoegt. We kennen die tekst uit Psalm 141. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Het opheffen van mijn handen, dat mocht toen. Mag nu nog, gelukkig wel. En het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Dat betekent dat dat ook reukwerk kan zijn. Maar nog preciezer is dat aan het offer, ook het offer van de grote verzoendag, in de allereerste plaats reukwerk werd toegevoegd, daar vandaan. Hij is die lieflijke reuk. Hij is die aangename geur, die rustgevende geur. Hij is het die dat heeft gedaan. Het is de Heer Jezus zelf. Daar stond hij dan. En weer zeg je, dat is niet een soort aftershave van Jan of Piet of Dato. Dat is zijn geur, zijn liefelijkheid, zijn aangenaamheid, zijn bijzondere geur. En dan blijkt het ineens vast voedsel te zijn. En als u dan nog een stapje verder gaat, komt u in afdeling 3. Dat is in het Heilige der Heiligen. Er was een gordijn voor in die tijd. Nou, het Nieuwe Testament zegt, laten wij daar naderen nu. Hebreeën 10. Maar stel dat je daaraan komt. Nou, daar kwam alleen de hoge priester op de grote verzoendag. Plus Mozes. Maar goed, dat is een apart verhaal. En jij mag daar komen. En wat zie je daar? Dan hangt, er is geen licht. Er is geen raam. Geen verlichting. Er is niets. Er is donkerheid. De Heer had dat ervoor gekozen om in donkerheid te wonen. Echt waar, dat staat echt zo in de Bijbel. Ik weet niet of je het pakt. Waarom werd het nu om 12 uur 's middags daar bij het kruis donker? Waarom heeft die donkerheid, die duisternis, 3 uur aangehouden? Toen heeft God, de Vader, samen met God de Zoon, dat werk volbracht en is over de wet, over de vijandschap. Die taal komt uit de Bijbel, hè? Efeze 2. Daar is een deksel gelegd. Het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Een eer voor koningen om een zaak open te breken, open te houden of te ontcijferen. Maar het is eer voor God, zegt Spreuken 25, om een zaak te bedekken. Het is daar gebeurd. Is de wet voorbij? Is die afgeschaft? Nee, nooit. Dat kan niet. Want de wet was de Heere zelf. Geen titel of jota, zei de Jezus, gaat ooit verloren. Maar er komt een deksel op. Een bedekking, dat heet dan zoendeksel. Het verzoendeksel. En daar waren de cherubijnen die naar beneden keken en niet ingrepen. Cherubijnen staan altijd voor het oordeel, maar daar niet. U staat erbij. Wat gaat u dan doen? Gaat u dan zeggen, het is mij te moeilijk? Nee, we moeten het een beetje simpel houden. En dat, die typologie, zoals die broeder dat nu vanavond allemaal zo'n beetje uitlegt. Nee, dat moet maar niet. Dan gaat hij weer. Weer de discussie in en u bent weer misschien 3/4 kwijt of nog meer kwijt. U zit weer bij die melk, bij het begin en u wilt de norm eigenlijk. Nou, als u, nou ja, we hebben 8 kleinkinderen inmiddels en als het kindertje van 3 vraagt hoe zit het in elkaar met algebra en met meetkunde en met logaritmen. Nou, dan krijg je nog niks, dan krijg je nog geen woord uit. Dat is nog niet zover. Ja, misschien komt het wel nooit, maar en dan gewoon nee dus. En gelovigen dan? Waarom weet u dit niet? Waarom wordt het volk van God dom gehouden? Ja, dat is de tegenstander, die vindt het allemaal te moeilijk voor u. In de middeleeuwen hebben ze de stand geestelijken gecreëerd. Die mochten het dan wel een beetje bestuderen. De gewone volk bestudeerde niet eens, las niet eens meer een Bijbel. Maar die snapten het ook niet. En vandaag, nee, we moeten het eenvoudig houden. Houd maar eenvoudig, broeder. Ik weet het wel. En niet te lang, alsjeblieft. Nee, ik snap het wel. Want u bent zo moe. Ik ga niet de rode kaart uitdelen. Ik bedoel het niet zo. Ik was zelf net zo. Ik begreep het niet. Maar waarom niet? Omdat de duivel continu bezig is om je te vertellen dat het te moeilijk is en dat het te zwaar is. Dat je er nog niet aan toe bent. Je kunt het helemaal niet verdragen, man. We hadden vorige week hadden we stamppot bruine bonen. Nou ja, daar ga je toch van overgeven. Dat is toch veel te zwaar voor ons. Nee, even. Ik noem even een klein voorbeeldje uit ons menu. Maar Zo gaat het met geestelijke dingen ook. Het is allemaal te moeilijk, het is allemaal te zwaar. Nou, dat is nu precies de reden van de titel. Eet de kerk nu melk of vastvoedsel? Het vastvoedsel is ontdekken wie die hoge priester is. Die priester koning is. Die koning van Salem is. Man van God. De man Christus Jezus. Ontdekken wie hij is. Opwassen in de genade, zegt 2 Petrus die. In de genade en in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Nou, dat is het. Ja. Dat is vast voedsel. En ik heb die voorbeeld van de tabernakel gewoon meegepakt. Om gewoon een paar eikpunten te hebben. Zodat je kunt zeggen. Nou, in elk geval kun je het daar wel ongeveer terugvinden. Als je daarover doordenkt, dan denk je. Dat is goed, dat is hanteerbaar. Daarom heb ik het gebruikt. Niet om kennis te spuien, maar om te vertellen dat het overal permanent in de tabernakel over hem gaat. Want het is Christus zelf die geëtaleerd wordt. Daar gaat het om. En of die afmetingen nu wel of niet kloppen met uw idee, laat dat maar los. Al die discussies doen er niet toe. Het gaat hier om, dit punt. De Heere zegene jullie met dit onderwerp. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hier zag zitten en dat u ook mij zag zitten. En mijn woorden, ik wil het teruggeven aan u. Ik zo graag bidden, Vader, dat die woorden uw woorden worden en het hart van een ieder die hier is of misschien later meeluistert, dat hart vult, zodat we inderdaad gaan ontdekken dat we vast voedsel nodig hebben. We zouden zo graag meer van hem willen leren zien en van hem willen leren. We willen u danken en prijzen en u eer bewijzen, Vader, voor wat u hebt gedaan in uw Zoon, de geliefde in wie u welgevallen hebt. Dank u wel voor de Heer Jezus. Ik wil ook bidden dat wij hier samen groeien zullen in ons geloof en op zullen wassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u dat doen wilt door uw Heilige Geest en door uw woord. Amen. Amen.